Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Aflevering 121, deel C van de Volksjury.
Wij zijn Laura en Silke. Zijn jullie klaar voor de moord op de Romanovs?
Amai, we gaan het er eindelijk over hebben.
Here we go.
Hiervoor zijn we er.
First things first, de 12.
Oh my god!
Ja, zoals jullie weten werken wij samen met VRT1 en VRT Max. Wij mogen samen met onze vrienden, BV-vrienden, de afleveringen van de 12 bekijken, becommentariëren. Dat hebben jullie allemaal kunnen zien op de socials van VRT1 en VRT Max. En we hebben over aflevering 1 verteld tijdens onze afleveringen. En we hebben net aflevering 7 gezien. De voorlaatste. Boy, oh boy.
Wat is daar weer allemaal gebeurd? We moeten het er gewoon even over hebben.
We gaan het er toch even over hebben. Eerst en vooral proficiat aan cast en crew.
Amai.
Dit was duimen en vingers aflikken. Een duim is ook een vinger, maar alles werd afgelikt.
Amai, en we hebben nog 1 aflevering te gaan hierna. Dus enjoy it while it lasts.
En nog zoveel vragen. Ja. Ik heb nog zoveel vragen. Zullen we beginnen met wat we weten?
Ja.
Wat we weten. We weten ondertussen wie de genadeslagen, de 2 genadeslagen op het hoofd van Marianne hebben uitgedeeld. En dat is Julie. Dat hebben we gezien.
Zijn we daar verbaasd over?
Ja. Ik bleef denken, tot het beeld kwam, dat zij 100% onschuldig was.
Ja.
En nu trek ik mij op aan het feit dat we weten van het parket en de wetsdokter dat Marianne niet dood is na die 2 slagen. Maar heeft Julie geklopt met de intentie om te doden? Ik vrees van wel.
Ja, ik vrees van wel. Ik denk niet dat dat gewoon even was om haar te verwonden of wat dan ook. Nee, de slag. Allee, de 2 slagen die ze gegeven heeft, was wel echt met veel kracht. Allee.
Ja, en we hebben haar dagboekje gezien.
Ja, dat sprak ook wel veel boekdelen, hè?
Love deze boekdelen-referentie. maar wat ook, wat het parket zegt en wat ook in dat boek, denk ik, duidelijk is. Er is inderdaad een tweede dader. Er is iemand, we weten, is verstikt. Hè. Marianne is waarschijnlijk gestorven door verstikking. Dat moet nog gebeuren. Denkt jij dat Julie dat ook heeft gedaan? Of zijn uw ogen aan het zoeken naar een tweede dader?
Ik ben wel op zoek naar een tweede dader op dit moment, ja. We weten dat ze natuurlijk haar vader heeft beschuldigd. En hij heeft ook een heel emotioneel pleidooi gegeven over het feit dat hij dat gedaan heeft, dat hij Marianne verstikt heeft.
Maar geloven we dat?
Ik geloof hem niet. Omdat, zoals de voorzitter van de rechtbank, die stelt hem ook bepaalde vragen waar hij geen antwoord op geeft. En dan denk ik, ja, maar als je het wel had gedaan, je bent hier nu zo eerlijk, tussen aanhalingstekens, dan zou je dit nu ook nog wel vertellen.
Ja, we hebben ook 3 slotpleidooien gezien.
Oh.
We hebben Claire gezien, die zeer zware werkdagen achter de rug heeft gehad. Veel witte wijntjes. We hebben Frank, die in zijn slotpleidooi gewoon zegt, ik geloof mijn cliënt niet.
Ja, maar doe dat maar eens.
Ja, echt ook zo. Jury,
advocaat.
Los het op, ik geloof hem zelf niet.
Ja, dat vind ik wel heel straf, want hij zegt het ook zelf in zijn pleidooi. Ik ben niet professioneel op dit moment, want Anton heeft hem letterlijk gevraagd, je doet wat dat ik u zeg, ik betaal u. En Frank zegt daarop, ja, komt in orde. En dan keert hij helemaal tegen zijn cliënt. Dat vind ik straf, want ik een heel straf pleidooi. Want ik vroeg me echt af, wat gaat Frank doen? En ik vind dat hem dat wel goed heeft gedaan, want je denkt dan ook van ja, hij wil gewoon twijfel ook zaaien. Hij hoopt dan dat er alsnog een vrijspraak komt voor Anton op basis van die twijfel.
Denk je dat de jury daarop gaat ingaan, op die redelijke twijfel? Hè? Want we hebben samen gekeken. Dat zeiden wij ook tegen elkaar. Moesten wij nu in de jury zitten? Ik zou hen beide onschuldig verklaren op basis van redelijke twijfel.
Ik vind dat je op basis van Anton zijn bekentenis, die totaal uit de lucht komt vallen, niet kunt zeggen van oké, ik verklaar hem schuldig.
Nee, same.
Vind ik.
Same.
En ik wil het ook nog even hebben over het pleidooi van de burgerlijke partij.
De anderhalve minuut stilte.
Dat vond ik wel... Ik vond dat wel sterk. Dat kwam wel binnen bij de juryleden en ook wel bij mij.
Ja, het kwam binnen. Ik was heel de tijd aan het denken... Iemand, zij het Pix, zij het Dennis, zij het Romy, zij het Julie, zij het Anton... Iemand gaat die stilte doorbreken.
Ja. Maar
dat gebeurde niet. Maar dat maakte het heel... Het was heel sterk. Want ik denk ook, heel de tijd gaat het in die rechtbank over... Heeft het gedaan? Heeft die het gedaan?
En waar is Marianne?
En tijdens die anderhalve minuut heeft denk ik wel echt iedereen aan Marianne gedacht. Mm. Ik ook. Dat was het moment dat je echt zo even terugkwam op het feit van... Ja, we zitten hier wel met een vrouw wiens leven is ontnomen.
Ja.
Dus dat was een sterk derde slotpleidooi.
Absoluut. Zullen we het even hebben over de juryleden, wat er met hen allemaal gebeurt?
Ook daar veel losse eindjes.
Ook nog heel veel vragen bij wat daar allemaal gaat gebeuren. Ik wil graag eerst beginnen met Katrien.
Oké.
Want ik heb zo te doen met die vrouw. En ik vind het zo ongelooflijk sterk dat ze nu de kracht heeft gevonden om naar de voorzitter te gaan. En op het moment dat die in die lift staan... En die rechter eerst zo zegt van, sorry, maar nee. En dan bij het buitengaan in die lift zegt van, kom toch maar mee. Dacht ik, oh, eindelijk iemand
die direct een slachtoffer gelooft.
Absoluut. Ja. En ja, heel straf.
En ook even, ik heb het nog niet gezegd en ik wil het nu toch even gezegd hebben. Kleine appreciation post voor het kapsel van de rechter. Zo die blonde lok en dan zo opgestoken. Ja, vibe. Wat hebben we nog gezien bij de juryleden? Ja, Kobe.
Oh, dat had ik niet verwacht, dat hij dat toch had gedaan.
Heel moeilijk. Zeer benieuwd waar dat naartoe gaat.
Ja.
Nico zijnde een gsm'tje pieken. Alles voor je kind, Silke. De katten steken... Joost steekt iets uit. Beschermt hem.
Ja, maar ik zou toch eerder zo als de vader zijn.
Mm. Zo van, je moet je verantwoordelijkheid pakken.
Dat wel.
Oké. Okay. En dan hebben we nog Maya en Simon.
Ja. Dat was wel pittig ook, dat etentje.
Gezellig.
ik vind... Maar ik snap het allemaal ook wel ergens.
Ik snap deze verhaallijn alle partijen.
Alle partijen. Ja. Ik snap Esther, die zegt van... Goh, je bent toch wel een schoon vrouw. Mm. En die ziet die twee daar samen zitten. En die denkt, Simon verdient beter dan mij, tussen aanhalingstekens. Mm-hmm. Waarom blijft die een idioot bij mij? Hij kan niks doen. Met Maya zou hij alles kunnen doen. I get it.
Ja, en dan als laatst nog het spannend badmomentje. Zaten we daar bijna met een seizoen 3.
Amai, ik dacht echt, wat gaat hem doen? En dan uiteindelijk toch.
Ja, heeft hij... gedaan wat we dachten dat hij ging doen.
Dus amai, weer een topaflevering.
Wat weten we nog niet? Iets waar een groot vraagstuk is, de vergiftiging.
De vergiftiging. Aflevering 4, denk ik, is geëindigd met de kat in het gras die daar vergiftigd is geweest. Ja, what happened? Wie heeft dat gedaan?
Ja, het is vrij duidelijk dat Marianne het doel was van de vergiftiging.
Ja.
Maar wie is dat? We weten gif... Een gif-slachtoffer is vaak een vrouwelijke dader.
Ja,
trekken we daar conclusies uit?
Zullen we het anders even doen over wat dat wij denken, wie dat wij denken dat de mededader is van Julie?
Ja, als wij nu in beraad moeten gaan en we moeten toch kiezen, hè, want ondanks het feit dat wij waarschijnlijk gelijk chickens voor redelijke twijfel zouden gaan en onschuldig zouden pleiten, dan zet ik... naast Julie Dennis.
Mm-hmm.
Ik denk dat daar band met hem, ongeacht de douche en al de rest, denk ik dat daar band met hem... Ik denk dat ze in hem een vaderfiguur zag. And when shit hits the fan, you just need a dad. En we weten dat Anton very unavailable was. Dus ik denk dat Dennis daar heeft geholpen.
Ik wil daar heel graag in meegaan, want het klinkt allemaal heel aannemelijk, hè? Maar ik ga toch al mijn geld inzetten op Romy.
Oké, okay, ja. Ook iemand die
wel een
tijdje...
weinig van Vlaanderen.
Ja, maar we hebben haar toch al een tijdje in toog, ja.
Omdat... ja, ze is een beetje zo de underdog, vind ik, in dit verhaal. Hè. Ze is er wel.
Ja,
ze
ik kan heel moeilijk hoogte van haar krijgen.
Inderdaad. En wat aan mij wel heel erg bijgebleven is, is dat ze zoveel geld heeft gegeven aan Julie. Waarom zou je dat in godsnaam doen?
Ja, daar hebben we ook nog geen antwoord op, dat klopt.
Nee, dus ik denk dat die twee hebben samengespannen. Waarom? Ik heb geen motief op dit moment.
Nee,
ik heb geen
motief. Zoeken, ja.
Maar ik denk dat zij uiteraard niet wil dat Julie in de gevangenis belandt. En daarom zegt van hier is geld om je te verdedigen.
Oké, jongens. Goed, dat zijn onze gokjes. Zondag gaan we het weten. Dan hebben we de ontknoping van de 12. Oh. Op zondagavond kan je live kijken op VRT1. Later ook op VRT Max. Daar kan je de laatste aflevering ook kijken. Wauw, echt.
Dit was een goede reeks
om de herfst binnen te gaan.
Oh, het zal wel zijn. Ja. Voilà. Oké, dan gaan we nu verder.
Yes.
Wij zijn nog steeds dezelfde dag. Gewoon. Er zijn een paar uren verstreken ondertussen.
Er is gewoon een wandeling met een hond tussen gekomen. Een donutje. That's it.
Koffietje ook wel verzekerst.
Moeten we even zeggen wat we in deel 1 hebben gedaan?
Ja.
In deel 1 zijn we begonnen met de verre geschiedenis van de Romanovs.
Ja.
We zijn teruggegaan tot 200 BC. we hebben alle tsaren leren kennen, hoe dat ze over Rusland hebben geregeerd. Wij hebben
grootvader.
We hebben de grootvader, Alexander de Derde.
Tweede.
Ik wou Alexander de Derde, de grootvader van Nicolas zeggen. Dus Alexander... De tweede, ja, klopt.
Ja.
Dan Alexander de Derde. We hebben Nicolas, aka Nicky, which is the last tsar, leren kennen. We hebben de geboorte van Alexei meegemaakt. En het spijtige nieuws dat Alexei hemofilie heeft. Ja. Wat hebben we in 2 gedaan?
In 2 zijn we dieper ingegaan op de ziekte van Alexei. We hebben Russia's Greatest Love Machine leren kennen. We zijn ook wat meer ingegaan op de politieke kwesties omtrent Nicky en zijn regeerperiode. Op het laatste hebben we het vooral ook gehad over Wereldoorlog 1.
Mm-hmm.
Hoe dat eigenlijk een desastreus moment was in de geschiedenis van Rusland. En voor Nicky, als het ware, de dood van Rasputin.
En we zijn geëindigd met zijn penis op sterk water.
Ja.
Dat is waar we nu zijn.
Ik wil toch nog eerst even vragen hoe het ondertussen nog met je gaat.
Ik ben nog altijd op hetzelfde niveau. Dat is 68%, denk ik.
Is genoeg.
Dus voldoende om deze special af te ronden.
Ja.
En met u?
Prima. Ik begin wel zo wat moekes te worden.
Ja.
Het is lang, hè?
Het is lang en het is veel.
Maar het is leuk.
Het is heel leuk.
En ik wil toch nog graag even terugkomen op het podcastfestival ook.
Ja. Want... Waarom? Gaan we daar iets doen of zo?
Ik ga daar alleszins iets doen. En ik heb een sidekick, dus je hoeft er niet bij te
zijn. Oh, je wilt pommelien voor jezelf. Dat ga ik niet laten gebeuren.
Nee, jij moet daarbij zijn. Dus voor wie het toch nog niet heeft meegekregen, die deel B heeft geskipt en dacht ik ga deel C gewoon meteen luisteren. Pommelien Thijs komt meedoen bij ons op het podcastfestival. We gaan samen een true crime verhaal brengen. To be continued.
Wat een gemis eigenlijk. Stel je voor dat je deel B hebt geskipt en dan heb je Rasputin nooit leren kennen en weet je niet van Pommelien.
Voilà.
Maar daarom zijn jullie bij ons, omdat wij alles bij elkaar krijgen.
Voilà.
Vrede op aarde, maar niet in Rusland.
Niet in Rusland, want er hangt iets in de lucht.
Er hangt een revolutie in de lucht. Dat is waar we naartoe aan het gaan zijn. Dat is de reden waarom onze Romanovs moeten verdwijnen. Wat betreft de revolutionaire. Dus we gaan even... Een revolutie komt nooit uit het niks. Het is niet maar één persoon die een hele revolutie in gang kan trekken. Dus we gaan even starten om deze aflevering te starten om nog eens de politiek van Rusland te schetsen. We gaan alle oorzaken nog eens opsommen. Sommige gaan een herhaling zijn, sommige gaan nieuw zijn, die te maken hebben met die Russische revolutie die nodig is, of die plaatsvindt. En daardoor komen we dan uiteindelijk bij ons einde van de Romanov-dynastie.
Ja, dus dan gaan we straks weer concreter in op de familie.
Ja, maar laten we beginnen met alle redenen waarom de Russen boos zijn. Op nummer 1, de economie. Er is enorm veel armoede onder de boeren. Hoe zit dat juist? Het is het begin van de 20e eeuw en Rusland is op dat moment een van de grootmachten in Europa. Ze kunnen meedoen met Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk. Maar er is één groot verschil. Economisch gezien loopt Rusland enorm achter op die landen. We hebben het in deel A al verteld. Pas in 1861 schaft het land de lijfeigenschappen af en op papier lijkt er een einde te komen aan feodalisme. Jezus, er mogen wel niet meer te veel moeilijke woorden in deel 3 zitten.
Helaas. Helaas.
Helaas. Maar in de praktijk bleven heel veel Russische boeren afhankelijk van hun landeigenaren van vroeger. Ze moesten superveel moeite doen, namelijk 49 jaar pacht betalen, om nieuwe grond te krijgen. En ze bleven eigenlijk arm. Armoede was troef in Rusland. En daarbij kwam nog eens dat de bevolkingsgroei enorm toenam. Dat maakt de situatie hier echt niet beter op. Tussen 1885 en 1915 maakt Rusland een economische groeispurt door. Ineens is er een heel snel groeiende industrialisatie en handel. Maar die 80% van de bevolking, die boeren, die merken daar eigenlijk amper iets van. Het zijn weer de allerrijkste die rijk worden en de bevolking die ervoor moet opdraaien.
Ja, en dan is er puntje 2, politiek. En het gaat er eigenlijk om dat er een gebrek aan democratie is. Hè. We weten dat Alexander II, de grootvader van Nicolas, eigenlijk wel meer richting die democratie uitging al. Die wou meer vrijheden. Maar door zijn gewelddadige dood besliste zijn zoon, Alexander III, gaan we niet doen, we draaien alles terug. Hij wou echt dat autocratisch bewind en heeft dat ook doorgegeven aan zijn zoon, aan Nicky. Nu, Nicky beslist op een moment, als er weer zo wat kiemen van een revolutie zijn, om te beslissen van kijk, oké, we gaan een parlement inrichten, een soort, dat heet een Duma in het Russisch. En we moeten wel goed begrijpen dat parlement, die hadden geen macht, als het ware. Nee. Het kwam altijd terug op Nicky. Vier Duma's geweest tussen 1906 en 1917. Mm-hmm. En twee daarvan zijn voortijdig ontbonden door de tsaar, die daar eigenlijk grondwettelijk gezien het recht toe had. En die grondwet is er ook pas in 1906 gekomen. Imagine.
Een eerste grondwet.
Ja. En die andere twee Duma's, die dan niet voortijdig zijn ontbonden, die hadden eigenlijk geen inspraak. Nul. Dus de tsaar, Nicky, besliste eigenlijk alles wat er gebeurde. Voilà.
Oké. Dan hebben we puntje 3. Oh my god, we zijn echt wel on a roll.
Ja,
we zijn on a roll. Oké, op 3 hebben we wat maatschappelijke bewegingen. We hebben het in deel B gehad over dat er eigenlijk nooit een soort van middenklasse is geweest in Rusland. Je had altijd de arme boeren, werkmensen en dan de rijke adel. Maar rond die eeuwwisseling groeit er een omvangrijke en actieve intellectuele elite. Het zijn mensen die daar vaak uit welvarende families komen, maar die toch beginnen te discussiëren, beginnen na te denken over een andere ideologie dan waarin ze nu leven. Waar hebben ze hun oog op laten vallen? Ze hebben hun oog laten vallen op het communisme zoals het is uitgetekend door Karl Marx. Ze koppelen daar een radicaal politiek programma aan vast en wat is hun doel? De macht grijpen. Eigenlijk vanaf 1848 zijn er verschillende intellectuelen die samenkomen om te debatteren over Rusland, over hoe dat zij denken dat hun land moet evolueren. Nu, we weten dat we dan met een sterk regime zitten. Siberië is ontdekt door onze tsaren. En daar worden die mannen allemaal naartoe gestuurd of ze vluchten zelf het land uit. Maar hoe meer mensen worden weggestuurd of vluchten, hoe groter die groep intellectuelen wordt die blijven zeggen van kijk hoe hard wij hier worden onderdrukt. Dit is niet oké. En het bereikt eigenlijk een kookpunt in 1862. We hebben dan een gematigde filosoof, schrijver en socialist Nikolai Tscherny Shevsky. Hij is gekend als een zeer gematigd filosoof die zich in debatten eigenlijk altijd mild gedraagt. Maar hij wordt door tsaar Alexander II in gevangenis in Petrograd dus nu Sint-Petersburg, gestoken. En hij begint daar te schrijven aan een roman met de titel Wat te doen. Die roman verschijnt terwijl hij nog in de gevangenis zit, maar die wordt opgepikt onder alle Russische revolutionaire intellectuelen. Het is een handboek voor eigenlijk een beetje terrorisme om opstanden op te zwepen, om de heersende orde af te breken. Ja, het verheerlijkt eigenlijk een beetje een revolutie. En dus die Russische publieke opinie, dus ook die arme boeren, raken eigenlijk ja, geprikkeld door al die gedachten. Hè. Die intellectuelen staan ergens wel boven hen, maar ze voelen wel dat die mensen hen verder kunnen helpen. Ja, die staan een beetje aan hun kant. Ik heb er eentje uitgelicht waar we niet omheen kunnen. Jongens en meisjes, hier is Lenin.
Ik was zo oep, oep, en dan zo nee.
Nee. We gaan hem neutraal introduceren. Dus wie is Lenin? Lenin wordt geboren als Vladimir Ilyich Uljanov. Ja, op 22 april 1870. Hij groeit op in een aristocratische familie. Een feit dat later in zijn biografie vaak wordt verzwegen, want ja, hij had het dus best goed. Hij kwam met een welgestelde familie. Niet echt super als je communisme gaat introduceren. En hij wordt eigenlijk geprikkeld door die revolutionaire gedachten wanneer zijn broer, die ouder is dan hem, terecht wordt gesteld omdat hij net betrokken is bij revolutionaire plannen. Dus onze Vladimir, op dat moment nog Vladimir, radicaliseert. In zijn studentenperiode raakt hij vertrouwd met het marxisme en gaat hij regelmatig protesteren op politieke betogingen. Hoe komt hij aan die naam Lenin? Heel interessant. Het is een soort van schuilnaam die hij kiest tijdens zijn politieke activiteiten. Er zijn heel veel theorieën, maar waarschijnlijk is zijn naam afgeleid van de rivier Lena. En hij koos die rivier omdat zijn politieke tegenstander, Georgi Plekhanov, die koos voor Volgin en die had zijn naam gebaseerd op de rivier de Volga. En de Lena stroomde in de andere richting.
Oh, interessant.
Dus daarom zei hij van, oké, als dat uw stroming is, is dit mijn stroming. En daarom ging hij vanaf dan als Lenin verder. Oh. Vind ik interessant. In 1895 is het ook voor hem gedaan. Hij wordt verbannen naar Siberië. En dan doet hij iets heel bijzonders. Hij trouwt nog snel met zijn vrouw. Nadezhda. Waarom doet hij dat? Zodat zij mee kan naar de verbanning in Siberië. Vink, weird flex.
Red flag.
Ja,
letterlijk even.
Waarom doe je dat? Laat je vrouw toch lekker gezellig in Sint-Petersburg.
Ja.
Die zit daar goed, maar bon. Uiteindelijk beslist hij om Rusland te ontvluchten. Dat lukt hem. Hij komt eerst terecht in Londen. Daar wordt een Russisch sociaal-democratisch congres georganiseerd van hun partij. En daar begint hij rel te maken. Hij beslist om... Hij wil een socialist zijn, maar hij volgt niet de lijn van de partij waar dat hij nu in zit. Dus hij pleegt daar een breuk. Hij krijgt aanhangers en die noemen zichzelf samen de Bolsjewieken. En zij geloven in een revolutie door het proletariaat. Hè. En hun tegenstanders zijn de Mensjewieken. En die vinden juist dat het verzet in gang moet gezet worden door de burgerij.
En ook trager. Hè? De ja, Bolsjewieken zijn zo van, het moet nu gebeuren.
Ja.
En de Mensjewieken hebben zoiets van, we zullen het nog wel zien.
Op het gemak. We komen hier uit 3 eeuwen Romanovs. We gaan het op het gemak doen. Ja. Dus daar worden die twee... Ze behoren allemaal tot dezelfde partij, maar je hebt gewoon 2 stromingen binnen die partij. Voilà, dit was Lenin.
Interessant. Dank u daarvoor. Dan puntje 4. We hebben het al kort gehad over de politiek. Het feit dat er een gebrek is aan democratie. Maar nu gaan we specifieker in op de regeerperiode van Nikki, die inderdaad al de Duma wel in het leven had geroepen. Maar ja, bon... Die deed zijn eigen ding daarmee. En er wordt ook wel gezegd over Nikki, kijk, van dat was een lieve mens, maar die was liever bezig met zijn gezin. Van politiek had hem niet zoveel kaas gegeten. Die wou liever een ceremoniële functie, als het ware. Lintjes doorknippen, naar een bal gaan, uw kop laten zien.
Ik vind dat oprecht grappig dat hij dat graag wil, maar dan zo toch geen regering.
Ja, want
heel raar.
Ja, maar dat is nog steeds omdat hij vindt dat hij door God gekozen is. En je kunt natuurlijk ook je voorkeur hebben voor
absoluut
uw functies binnen het tsaar zijn.
Ja, dat is ook waarom ik tsarina wil worden, voor de bals.
Voor de bals. Prima. Dus het punt is dan natuurlijk dat Nikki met zijn autocratie geen oppositie duldt. Het feit daarna is dat er nog bloedige zondag is gebeurd. Hè. Eigenlijk de allereerste poging om de boeren om te vragen om meer rechten, meer loon, minder lange werkdagen, algemeen stemrecht. Hè. Die zijn toen allemaal neergeknald. Er is Rasputin, die eigenlijk te veel invloed heeft gehad op de Romanovs. Dan is er nog de ramp tijdens zijn kroning, waarbij mensen in de loopgraven om het leven zijn gekomen. Alexandra staat niet op goede voet bij de Russen. Ze wordt als iemand verlegen beschouwd. Ze begrijpt de taal niet. Ze is dan ook nog eens Duits. Van Duitse afkomst, deels. Zij is onder invloed van Rasputin ook. Dus dat maakt heel die regeerperiode. Je hebt ook nog de Russisch-Japanse oorlog dat nergens naartoe is gegaan.
Hij staat gewoon niet meer van voor in het rijtje bij de Russen.
Nee, ze hebben het gehad. Ja. Ze hebben het gehad.
Jij zei daar loopgraven. Dat brengt mij bij punt 5, de Eerste Wereldoorlog als finale katalysator.
Ja.
De Eerste Wereldoorlog die breekt uit in het midden van het bewind van tsaar Nicolas II. De Russen doen mee aan die oorlog, maar ze doen niet supergoed daar op de strijdvelden. Ze verliezen enorm veel mankracht. Begin 1917 waren 6 miljoen Russische soldaten al om het leven gekomen. Enorme voedseltekorten. Dus iedereen had zoiets van, stop met de oorlog. Het is genoeg geweest. Wat doet Nicolas? Die denkt, jullie vragen om mij om te stoppen. Weet je, ik ga gewoon opperbevelhebber worden en ik ga alles recht trekken. Je hebt het al gezegd, hij vertrekt naar de oorlog en Alexandra wordt daar ineens de tsarina, tsaar van Rusland, samen met Rasputin. Zij delen de lakens uit en dat is echt wat niemand wil. Door die grote verliezen in de oorlog is er een instorting in de economie. Er is een groot tekort aan brood. Mensen hebben honger. Er is geen eten in de winkels. Maar vooral aan de top van de Russische samenleving ziet dat er helemaal anders uit. Hè. Daar is er een overvloed aan brood. Er is champagne, er zijn feestjes. Maar we zijn nog altijd Wereldoorlog 1. Dus die feestjes moeten goed beveiligd worden. Dus er worden heel veel officieren in dienst ingezet om die hoge adel te begeleiden. Die mannen die vertrekken aan de frontlinie, die worden dan ingezet op die feestjes. Ja, ik moet u niet uitleggen hoe dat roddels werken. Zo werken ze. Die mannen hebben zoiets van, wow, dit zijn twee verschillende werelden en dit kan zo niet.
Gelijk hebben ze.
En ze hebben 100% gelijk. Dus het volk heeft zoiets van, dit gaat niet meer en het borrelt, het beeft en die geruchten komen ook tot bij Nicolas. En hij zou daar tegen het eind van die Eerste Wereldoorlog, in 1917, op hebben gezegd, wat is dat allemaal met die praat voor het vertrouwen van het volk? Dat het volk eens mijn vertrouwen verdient. Niet slim.
En dan bereiken we het kantelpunt. Hè?
Ja.
Dat is op 23 februari, dat is volgens het oude systeem van de kalender, dus volgens de Russen. Want de vrouwen komen in opstand. Al die mannen zitten daar aan het front. Wie moet het weer allemaal recht trekken?
Wij!
De vrouwen. En die houden op 23 februari een grote demonstratie voor brood en vrede. Dus tienduizenden vrouwen en ook nog wel mannen uiteraard gaan de straat op, gaan staken. De volgende dagen zwelt die groep aan. De stakingen nemen toe. Mensen gaan ook plunderen. Hè. Bakkerijen worden de ruiten ingeslagen, want mensen hebben honger. Ze hebben het ook koud. Het is min 30.
Ik heb dat opgeschreven. Het is min fucking 30 graden.
Min 30. Mensen halen rode banners boven, waarop dat staat, waarop staat van weg met de tsaar, weg met de Duitse vrouw, weg met de oorlog. Dus het is serious business. Nu, Nicky hoort natuurlijk ook wat er gebeurt. En in tegenstelling tot bij Bloedige Zondag, waar hij niet het bevel had gegeven om te schieten, geeft hij nu wel het bevel om op demonstranten te schieten, om zo een einde te maken aan de wanorde in de hoofdstad zonder falen, zegt hij.
Ja. Nu, heel, heel grappig vind ik dit moment, want die betoging die is uitgedijnd naar meer dan 200.000 arbeiders. Het zouden meer dan de helft van de inwoners van Sint-Petersburg zijn die aan het demonstreren zijn. En die zijn dus op weg richting het Winterpaleis. ze willen hun punt duidelijk maken. En op 25 februari krijgen de ordediensten het bevel om te beginnen schieten op die demonstranten. En die soldaten beginnen te schieten, ze schieten in de lucht. Gevoeld dat ook zij, ik bedoel, zij zien die feestjes, zij zien die ongelijkheid. Ze hebben zoiets van, wij gaan nu ook niet op deze hongerige mensen die eigenlijk echt een punt hebben, we gaan daar niet op beginnen schieten. Dus ze beginnen in de lucht te schieten. Er wordt hen nog eens aangespoord om op de demonstranten te schieten. Maar wat doen ze? Ze openen het vuur op de politie. Mm. De massale volkopstand wordt deze keer niet neergeslagen. Alle soldaten weigeren om op de demonstranten te schieten.
Ja, dat is een zeer beslissend keerpunt geweest voor de revolutie. Dit wordt ook de februari-revolutie genoemd.
In het Westen dan in maart.
Ja, exact. Exact. Nu, 3 dagen later zegt de voorzitter van de Duma tegen Nikki van ja, we verkeren hier, de hoofdstad verkeert in een staat van anarchie. En Nikki weigert gewoon om dat te geloven en zegt dat die dikke Rodzianko, de naam van de voorzitter, hem alweer een hoop onzin had voorgelogen. Dus Nikki hoort de alarmbellen niet luiden. Nu, tot het einde van die februari-revolutie, Nikki toch wel echt beseft van oké, ik kan hier niet omheen en hij stapt weg van de troon. Maar hij zegt, ja, maar ik kan niet... Ik geef het gewoon door. Ik treed wel af, maar ik ga het doorgeven. En hij kiest in eerste instantie voor zijn zoon Alexei. Maar dokters adviseren hem een paar uur later van... geen goed idee, want die jongen die gaat het niet lang trekken.
Nee, ik vind dat opvallend. Dus dat inderdaad die hoofdarts zegt van... 1, uw kind gaat bijna sterven. En dan... Als dat al niet overtuigend genoeg is, denk ik die hofarts een hele goede manier te vinden om Nicolas toch op juiste gedachten te brengen. En hij zegt, als je aftreedt en je geeft de troon aan Alexei, gaat jij, want jij bent persona non grata, waarschijnlijk niet bij je familie mogen blijven, want jij hoort er dan niet meer bij. Dus als je hem aan je zoon afstaat, gaat hij zijn leven apart leiden en gaat jij alleen achterblijven. En dat zal hem enorm geraakt hebben. Dus hij heeft zoiets van, oké, Ik neem troonsafstand en ik neem namens mijn zoon ook troonsafstand.
Ah ja, kijk, voilà. Dus wie is dan de volgende in Le Rey?
Wie is de pineut? Michael.
Ja, dat is Michael. En Michael, dat is de jongere broer van Nikki. En die zegt, ja jongens, gaan we het niet doen. Dus die weigert ook, omdat hij eigenlijk wil. Hij wil dat pas doen als het volk via een grondwetgevende vergadering mag stemmen over het voortbestaan van een monarchie of een republiek. Vind ik vooruitstrevend.
Zeer vooruitstrevend. Het ding is dat het eigenlijk op juridisch vlak ook onmogelijk was, maar dat zal Michael niet geweten hebben, dat hij tsaar zou mogen worden, want het stond in de wet, de grondwet, die vrij nieuw was, dat het verboden is om die titel door te geven als er nog iemand in leven is die boven u staat. Dus Nicolas kon echt enkel aan Alexei de troon geven. Ja, ja, ja. En daarbij is Michael getrouwd met een gescheiden vrouw die niet van adel is. Ah. Op dat moment mag niet.
Kijk, dus het, ondanks zijn normen en waarden had hij het niet gemogen.
Hij had het hard op de juiste plek, maar volgens het boekske had het ook niet gepasseerd.
Nee, maar ik bedoel, we hebben dus geen tsaar op dit moment. Dus er komt een overgangsregering en daarmee komt ook een einde aan 300 jaar Romanovs. Het is gedaan.
300 jaar gewoon, hop,
weg.
Alleen niet, want anders hadden we hier geen special over gemaakt. Maar.
Nee, het is gedaan. Er zit geen Romanov-tsaar op de troon. Er is gewoon tout court geen tsaar, maar wel een voorlopige regering.
Ja.
En die aan de leiding daarvan staat de liberaal-socialist Kerensky. En terwijl die voorlopige regering wordt in gang gezet, komen ook arbeiders, boeren en soldaten samen en die beginnen zich ook te verenigen in zelfbesturende Sovjets.
Het woord is gevallen, Silke.
Oh my god.
Leg het uit.
Dat betekent dus raden. Mm-hmm. Echt, het lampje ging aan in mijn hoofd toen ik dit
die
leerde.
Die rode lamp ging branden.
Dus Sovjet-Unie is gewoon de Unie van de raden.
Ja, ja.
Heel bijzonder.
Laat ons het enige wat gesteld kan worden, ik ga geen uitspraken doen over dit land en communisme of democratie, maar het feit dat je beseft dat als je land uit 1/6 van de wereld bestaat, dat je meerdere raden nodig hebt, vind ik al een intelligente stap vooruit. Ja. Dat is het enige wat ik erover wil zeggen.
Nu, het probleem het probleem is dat die Sovjets, mm-hmm. Dus die raden van boeren en soldaten en arbeiders, die hebben het zo niet met die voorlopige regering.
Nee.
De voorlopige regering die wil eigenlijk blijven vechten tijdens die Eerste Wereldoorlog en regeren ook weer opnieuw met harde hand. Dus al het tegenbewind wordt weer weggestoken. Dus dat is niet positief voor die voorlopige regering. En dat is de situatie vlak nadat Nikki zegt, ik treed af. Maar de vraag is dan, wat moeten we gaan doen met die Romanovs?
Ik wil nog één klein, kort dingetje. Ja, mijn excuses. Hoe dat er door het volk gereageerd is op de val van de monarchie. Dus het merendeel van het Russische Rijk was zeer content. Er werden overal rode en nationalistische vlaggen opgehangen. Dit ging heel ver, tot in steden van Helsinki, Kiev en Tbilisi in Georgië ondertussen. Er werden processies gehouden, toespraken, feesten. Aan het front werd gevierd en werd de Marseillaise gespeeld. Dus ik denk dat ze ergens nog dachten dat ze een soort van republiek gingen worden. Op het platteland, waar heel veel etnische Russen woonden, werd het nieuws iets minder gevierd. Oude boeren zagen het afzetten van de tsaar als een religieuze zonde. En mensen die wel de link nog legden tussen God en de tsaar, die hadden het er wel moeilijk mee. En zo zouden boeren in dorpen zich verzameld hebben in de kerk waar ze samen gingen huilen. Kunnen wij terug plekken vinden waar wij samen kunnen huilen als wij met iets niet tevreden zijn?
Je mag in mijn armen komen huilen.
Maar ik wil met veel mensen wenen, hè? Ik vind het een tof idee.
Een tof idee, ja.
Zo, er gebeurt een schandaaltje in de politiek. Dat gebeurt bij ons ook af en toe. En dan gaan we zo allemaal samen wenen.
In de wedstrijd dan, hè?
Met Bengaals vuur en maskers. Ja, exact. Ja, oké.
Okay. Bon, de vraag is dus, wat moet er met de Romanovs gebeuren?
Wat zou jij doen, Silke? Jij zit in die voorlopige regering. Je zit daar met een hoop adele mensen met veel geld.
Ja, ik zou... ik denk, ja, we moeten weg met... Die moeten weg.
Weg.
Mm. Die moeten weg. En ze proberen dat ook, hè. Er wordt verwacht dat Nikki in ballingschap zou gaan. En dat wordt eerst aangeklopt bij Groot-Brittannië. Mm-hmm. En koning George V, dat is een volle neef van Nikki, die zegt, oké, kom maar. Kom maar naar mijn land. Maar de Britten zijn daar niet zo happig op. En er ontstaan protesten. En koning George die trekt zijn aanbod weer snel in. Ook in Frankrijk... Ze willen hem niet. Geen enkel land wil Nikki. En
dat heeft hem ook ik vind funny dat ze naar Frankrijk... Ja, funny. Ik vind funny dat ze naar Frankrijk gaan met onze Alex, de Duitser.
Ja.
Zo in volle oorlog bij de grote vijand. Wel grof van Engeland. Van George.
Kijk, ja, maar het is ook, hij wordt door heel veel mensen ook beschouwd in het buitenland. Ook al als een tiran, hè.
Mm-hmm.
Een gewelddadige tiran.
Mm-hmm.
En... eigenlijk in het buitenland is niemand er rouwig om dat hij afgetreden is. Dus hij, ja, om alle redenen wat dat we net hebben opgesomd. Hè, hij gelooft dat hij door God de macht heeft gekregen. Hij repressief is. Dus ze willen hem niet.
Ik heb hier ook nog opgeschreven dat zelfs als hij asiel zou hebben gekregen, hij eigenlijk het land nooit zou zijn uitgeraakt. De makkelijkste optie is om naar de havenstad Moermansk te reizen en moeten ze op de trein worden gezet om daar met een boot weg te gaan. Maar dat zou nooit gelukt zijn omdat alle spoorwegarbeiders en soldaten heel loyaal waren aan de Sovjet van Petrograd. Dus ja, die had op trein 1 gestapt en nog voordat hij was overgestapt op een volgende was hij waarschijnlijk al uitgemoord. En hetzelfde probleem om aan de Baltische Zee... Dat is het probleem, hij heeft geen zee. Dus hij moet ver geraken om weg te kunnen geraken. En daarvoor zou het spoorwegnet moeten... Want ja, met paard en kar of met auto, dan word je aangevallen door de meute. Maar ook op die trein, die spoorarbeiders zijn allemaal zeer Sovjet-gezind. Dus die hadden allemaal zoiets van...
Nee.
Op mijn trein, niet.
Niet met mij, zo.
Dus geen ballingschap dan?
Nee. Wat dan? Oké, we beschouwen Nikki als een gevangene, is dan het idee.
Ja. Is er een gevangenis beschikbaar?
Nee, ook niet. We kunnen die man ook niet naar een strafkamp sturen. En op 20 maart 1917 besluit de voorlopige regering dan dat de hele keizerlijke familie huisarrest moet krijgen in het Alexanderpaleis in Tsarskoye Selo. En daar... eigenlijk alle comfort, hè. Ze hebben daar nog alles. Er zijn nog mensen die in dienst zijn, koks, dienstmeisjes, alles erop en eraan. En er wordt gezegd dat Nicky eigenlijk op dat moment veel gelukkiger was dan in heel zijn regeerperiode. Omdat, ja, wat een last is van je schouder. Je moet je nergens nog druk om maken. Je denkt, I tried and it's not for me. Bye.
Ja, ja.
Nu, enige probleem is dat er die zomer van 1917... dus nog steeds anti-regeringsrellen zijn. Hè? Mensen zijn boos op die voorlopige regering. Staat bekend als de Julidagen.
En die... Waarschijnlijk in augustus. Ja.
Of in juni.
Ja, we don't know.
En die voorlopige regering die vreest dat die rebellen eigenlijk heel makkelijk in dat huis zouden kunnen geraken waar dat de Romanovs zich bevinden. En het er wordt beslist om de Romanovs naar een veiligere locatie te verhuizen.
En dan doen ze wat ze van in het begin hadden moeten doen. Oog om oog, tand op tand. Ze kiezen een locatie in fucking Siberië.
Ja, het zal wel zijn.
Zeker daar.
Sorry. Nee, het is de stad Tobolsk, ja. En het was zeer ver verwijderd van alle grote steden. En het dichtstbijzijnde treinstation was op 240 kilometer. Dus
hops,
kijk.
Daar moesten ze eigenlijk van in het begin naartoe. Gewoon, jij stuurt iedereen naar Siberië, wij sturen je ook. Ze verlaten het Alexanderpaleis op 13 augustus. Moeten 4 dagen sporen om naar die verre stad in de buurt van Tobolsk te gaan. En uiteindelijk varen ze met veerboten naar hun gouverneurshuis, waar ze aankomen op 19 augustus.
Ja, en ook daar hebben ze wel nog wat comfort. Nu, ondertussen, we hebben het al over de Bolsjewieken gehad. En de Mensjewieken, zeg ik dat goed? Ja, ja. De Mensjewieken. Dus de Bolsjewieken komen op dit moment grijpen meer macht naar
zich toe. We zitten met die voorlopige regering waar eigenlijk niemand komt daar overeen met elkaar.
Nee, nee,
en die
nee.
denken allemaal andere dingen. En dus elke groep heeft zoiets van, maar wij gaan de volgende echte regering zijn.
Ja.
Toch?
Ja. Ik vind dat goed.
Ik denk dat dat juist is.
Hoe dat ik het in mijn hoofd had, is dus dat je die voorlopige regering hebt en dat je dan daarnaast nog Bolsjewieken hebt.
Ja.
Waar dan ook nog de Mensjewieken, de aftakking,
ja.
is. Ik weet niet wie dat er in de voorlopige regering zit.
Ik denk dat
zit.
In de regering zitten verschillende partijen. Misschien ook mensen met Bolsjewiek-ideeën en Mensjewieken. Maar de twee grote groepen die niet content zijn, komen allemaal uit die socialistische partij. Enerzijds Bolsjewieken, rood. Mensjewieken, wit.
Ja. En het zijn de rode...
gaat niet over huidskleur, dit is gewoon hun kleur. Hoe zeggen ze dat? Hun teamkleur.
Hun teamkleur, voilà. Dus de rooien, die worden machtiger, hè, onder de invloed van Lenin. En zij willen eigenlijk de voorlopige regering omverwerpen. En Lenin heeft trouwens ook de steun van Duitsland, omdat hij beloofd heeft de Eerste Wereldoorlog te zullen beëindigen. Ik vind het wel straf dat je steun hebt van Duitsland, de aardsvijand van iedereen op dat moment.
Maar ik vind het ook... moest Lenin 40-45 hebben gehaald, which he didn't. Like, how tables turn, snap je?
Ja.
Ik vind het heel fascinerend hoe dat je... Ik bedoel, er is op 100 jaar tijd zoveel veranderd daar en... Altijd nieuwe bondgenoten, altijd nieuwe... Heel, heel fascinerend. Ja.
Nu, Lenin richt ook de Rode Garde op. Dat is een paramilitaire groep. Die bestaat uit gewapende boeren, fabrieksarbeiders, overgelopen soldaten. Dus een hele mishmash aan mensen bij elkaar.
Zeer gevaarlijke mensen bij.
En op 27 oktober 1915 pleegt die Rode Garde... 1917, ja, excuseer, pleegt die Rode Garde een geslaagde staatsgreep. En dat wordt de Oktoberrevolutie genoemd. Maar aan zich stelde die niet zoveel voor.
Nee. Ik denk dat heel veel mensen het nu nog kennen en zeer veel Russen zijn zo opgevoed door propagandafilms van de Sovjet-Unie. Ja, dat was een beetje ja, hun origin story, zeg maar. En dus elke propagandafilm over die
revolutie,
dat wordt een Oktoberrevolutie genoemd, waar honderden duizenden mensen het parlement hebben over. En ik bedoel, dat leek heel waanzinnig. Wat is er eigenlijk gebeurd? Er was een gekaapt schip, de Aurora, die heeft een losse vlodder afgeschoten. Er zijn een beetje granaten gegooid richting het paleis. En dan hadden de regeringstroepen die in het winterpaleis waren om dat te beveiligen, zoiets van... Bye, I'm out.
Ik heb hier geen goesting in.
Ik heb echt geen...
Is het de moeite? Nee.
Sorry, de tsaar is hier niet meer. Jullie zijn met granaten aan het gooien. I'm good. Dus die vertrekken. Er is geen beveiliging in dat Winterpaleis. Nu, die voorlopige regering zit daar wel. Maar al die deuren en ramen staan open. Dus die revolutionairen van die Rode Garde, die kunnen gewoon makkelijk binnenwandelen. Ja. Ik bedoel, er is geen masterplan, er is geen sluipen en weg. En dus die Bolsjewieken gaan daar gewoon eigenlijk die wandelen naar binnen.
Ja, letterlijk.
Daar zitten nog wat ministers, ze arresteren die. En dat is de grote Oktoberrevolutie, ja, die in films wordt uitgespannen. Maar eigenlijk grijpen de Bolsjewieken, ik bedoel, ze hebben er hard voor gestreden, laat dat duidelijk zijn. Maar de effectieve revolutie is eigenlijk gewoon vrij snel
gebeurd. Ja. Ja, Nikki ondertussen, die volgt wel wat er gebeurt, hè, maar die is nog niet gealarmeerd. Nikki heeft heel lang het belang van Lenin onderschat. Mm-hmm. En ondertussen, terwijl dat die Oktoberrevolutie plaatsvindt, ja, wat wil je ook als mensen gewoon het paleis binnenwandelen? Het is ook, ik zou ook niet meteen gealarmeerd zijn of zo.
Enerzijds, en die man zit in Siberië op 240 kilometer van een treinspoor. He doesn't have a clue.
Nee, en, maar je kan zich ook wel bezighouden. Hè? In de tussentijd is hij boeken aan het lezen. De familie speelt spelletjes, ze sport samen. En bovendien, vooral, Nikki was een fervent liefhebber van het hakken van brandhout. Want je moet wat. Dat heb je nodig in Siberië.
Heb je nodig, lijkt me aangenaam. Het begint wel warm onder hun voetjes te worden wanneer in januari wordt beslist dat ze niet meer te voet naar de kerk mogen op zondag van het dorp. Ja. Dat deden ze eigenlijk altijd wel. Ze mochten gewoon de mis bijwonen. Op zondag ging je daar te voet naartoe. En dat werd hen ineens verboden.
Ja, maar het gaat nog iets verder dan dat ook. Want ze krijgen ook minder eten. Ze worden vaak grof behandeld, wat dat dan betekent,
what?
Weet ik niet. De staatssubsidie voor het gezin wordt in februari 1918 verlaagd. En dat betekent dat ze afscheid moesten nemen van hun 12 toegewijde bedienden en dat ze geen boter en koffie als boter en koffie moesten opgeven. Dat waren op dat moment luxe artikelen. De horror.
Geen koffie.
Maar ze hielden goede moed, hè?
Dat daar geen revolutie is plaatsgevonden. Ja, ze hielden goede moed. Nicolas deed ook zijn best om met eigen middelen de fondsen aan te dikken. En dan komt er ook slecht oorlogsnieuws binnen, want Nicolas en Alexandra horen dat het verdrag van Brest-Litovsk getekend is, waarbij Rusland eigenlijk akkoord is gegaan voor het opgeven van Polen, Finland, de Baltische Staten, het grootste deel van Wit-Rusland, Oekraïne, zijn geliefde Krim en het grootste deel van de Caucasus en kleine delen van Rusland zelf. Dus zijn rijk krimpt. Allee, het is niet meer zijn rijk, maar het land waar hij aan de macht is geweest, krimpt, 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 krimpt. Is het omdat ze zo ver zitten? Is het omdat ze al heel hun leven de Lulu zijn? Ik weet het niet, maar de Romanovs blijven geloven dat er complotten worden gesmeerd om hen uit die gevangenschap te bevrijden. Zij denken dat er elk moment iemand hen kan komen halen, op een boot gaat zetten en dat ze een leuk leven in Londen kunnen leiden. Ja. Dat is waar dat ze op aan het wachten zijn. In tegenstelling daarvan, door dat verdrag, is Rusland uit de oorlog gestapt, uit Wereldoorlog 1. Dus alle westerse geallieerden hebben ze ook zoiets van, ja, sorry, jullie doen niet meer mee met deze fucking spelletje. Ja, we mogen Wereldoorlog 1 geen spel noemen. Oké, met dit groot probleem. Jullie lossen het vraagstuk niet mee op. Dus wij zijn ook niet meer geïnteresseerd om jullie te helpen. Dus alle westerse geallieerden hebben zoiets van, ja, wat dat die Romanovs doen, het kan mij niet schelen. Zitten ze in Siberië, prima, laat ze daar. Mm.
Ja, ja.
Dus niemand is. Zij geloven dat er complotjes worden gesmeed, dat ze gaan gered worden. Maar eigenlijk is er in realiteit niemand bezig met hen bevrijden. Pijnlijk.
Ja, en ze zitten daar dus in Siberië. En je zou denken, oké, daar zitten ze dan goed, maar voor Lenin blijven ze wel een bedreiging, hè, voor de Bolsjewieken. Want zij hebben zoiets van, zolang de Romanovs leven, zijn zij, tussen aanhalingstekens, vlaggen voor de contra-revolutionairen. Dus de contra-revolutionairen zijn de mensen die voor de monarchie, als het ware, zijn. Ja. Kort door de bocht. En er zijn dus monarchisten die die Romanov-dynastie in ere willen herstellen. En dat wil Lenin natuurlijk niet. Dus aanvankelijk willen die Bolsjewieken dat er een groot showproces in Moskou moet georganiseerd worden om de Romanovs terecht te stellen.
Mm-hmm.
Maar binnen de tak Bolsjewieken bestaat er ook oneenigheid over wat er met die Romanovs moet gebeuren.
Er is zoveel oneenigheid.
Echt waar. Dus er zijn Bolsjewieken. Dit is heel kort door de bocht hoe dat we het nu vertellen. Ja, ja, ja. Er is veel meer over te vinden. Maar er zijn dus bolsjewieken die willen dat de Romanovs overgebracht worden naar Jekaterinenburg, omdat daar de kans minder groot is dat het Witte Leger, dus wit en rood, we hebben hier de anti-bolsjewieken en pro-tsaar Nicolas en zijn familie daar zouden komen bevrijden. Hè. Ze willen, ten koste wat kost, dat de Romanovs in de handen blijven van de bolsjewieken, zodat zij de macht hebben over wat er met die familie gebeurt. Mm-hmm. Uiteindelijk worden zij ondergebracht in een huis in Jekaterinenburg. Ook weer opnieuw een groot herenhuis, maar deze keer was het huis omringd door een hek. De ramen waren dichtgetimmerd, er hing overal krantenpapier op de ramen. Er mocht nooit een raam opengezet worden. Het is met veel vijven en zessen dat de Romanovs dan uiteindelijk te horen krijgen van oké, je mag toch eens een raam op een keertje zetten. Dus het was een heel streng regime. Ze werden vaak vernederd en lastiggevallen door hun bewakers. Ja. En degene die aan het hoofd stond van die bewaking of van het huis daar was een zekere Jakov Jurovski. Hij was door de Sovjet aangesteld als commandant van het huis.
Ja, ik denk dat ze nu heel dichtbij een gevangenis zitten, voor het eerst eigenlijk.
Inderdaad.
Het huis heet het Ipatjev-huis. En het werd onheilspellend het huis met een speciaal doel genoemd. Zullen we even richting dat speciale doel gaan? Je hebt het al gezegd. De Romanovs zijn vlaggen voor de contra-revolutionaire. Dus er wordt onder de top van die bolsjewieken bekokstoofd van wat gaan we hiermee doen. Uiteindelijk wordt er beslist op 16 juli dat het tijd is om de Romanovs te executeren als er goedkeuring komt uit Moskou. Niet vergeten, we zitten heel ver. Er wordt een telegram gestuurd ter dubbelcheck naar Moskou, naar Lenin, om te vragen van...
Gaan we dit doen?
Say yes and we good. En er is een antwoord gestuurd, dat is vastgesteld. Er is nooit een spoor van dat document teruggevonden. Stond daar een go op, stond daar een ja op, een niet? We gaan het niet weten. Wat dat we wel weten is, het is 17 juli 1918, het is 2:00 's nachts. En de 7 Romanovs en hun 4 bedienden, dat zijn de lijfarts van de tsaar, het dienstmeisje van zijn vrouw, de chefkok en een lakei worden gewekt.
Die waren trouwens, die hadden ervoor gekozen om vrijwillig bij de familie te blijven. Hè? Die mensen.
Heftig. Ja. Ja, heftig. Dus die worden om 2:00 's nachts gewekt. En er wordt hen gezegd dat er een dreiging is. Dat er anti-bolsjewistische groepen rond die Jekaterinenburg zich aan het verzamelen waren. En dat de familie in veiligheid moest worden gebracht, want als het huis zou beschoten worden, zouden ze komen te sterven.
Ja, want die anti-bolsjewistische troepen die zijn natuurlijk pro de tsaar, maar you never know dat er een kogel maar verkeerd moet terechtkomen.
Ja, ja. Dus de familie zou in veiligheid worden gebracht in de kelder van de woning. Nicolas moet Alexei op zijn rug dragen naar beneden, want die had recent nog iets voorgehad. Die kon niet stappen. Dus heel de familie met z'n 7 plus 4, dus 11 in totaal, dalen de kelder af. Ze worden daar in een kelderruimte gestoken. Die is eigenlijk volledig leeg. Er ontstaat eigenlijk onmiddellijk verwarring van... Sorry, maar je wilt ons in veiligheid brengen, maar waarom kunnen we iets krijgen van een stoel? Er worden 2 stoelen gebracht, eentje voor Alexandra en eentje voor Alexei, die niet kan staan. En dan, niet veel later, komt er een executiepeloton de kamer binnen.
Ja, het is onze Jakov, de commandant van het huis, die komt aankondigen dat er eigenlijk dat de Oeral-Sovjet van arbeiders afgevaardigden heeft besloten om hen te executeren. En Nicky heeft zoiets van, what the fuck, wat zegt jij? Maar echt zo letterlijk. Mm-hmm. Hij draait zich om naar zijn familie, kijkt hij nog aan en Jakov herhaalt eigenlijk het bevel nogmaals. En Nicky heeft nog gezegd, je weet niet wat dat je aan het doen bent, waarop eigenlijk de beulen hun pistolen hebben getrokken en beginnen schieten. Nicolas, Alexandra en 2 van de mannelijke bedienden zijn eigenlijk de eerste die sterven. Nicky wordt meerdere keren in de borst geschoten. Alexandra stond op dat moment op een meter van de schutters. Heeft toegezien hoe haar man en die 2 bedienden neergeschoten zijn, als het ware. Waarop dat dan vervolgens de geweren op haar worden gericht. Zij heeft zich nog instinctief weggedraaid, als het ware. Heeft nog een kruisteken willen maken, maar voordat ze dat gebaar heeft kunnen afmaken, is ze door één enkel schot gedood. Die kogel is net boven haar linkeroor, haar hoofd binnengedrongen en is er op dezelfde plek langs haar rechteroor weer uitgekomen. Dus die vrouw was onmiddellijk dood. En dan is er nog...
Oh, sorry.
Oh, nee.
Nee, zeg maar.
Dan is er nog Anastasia, Tatjana, Olga en Maria. Die overleefden in eerste instantie die eerste kogelregen. En dan vraag je je af, hoe zou dat komen? Nu ja, die meiden die droegen onder hun kleren 1,3 kilogram diamanten, kostbare edelstenen, die ze nog snel hadden meegenomen, in hun kleding genaaid. En dat heeft eigenlijk luguber genoeg bescherming geboden tegen die kogelregen.
Uit zichzelf een kogelvrije vest gemaakt. Exact. En dit is ook zo. Dit is denk ik een van de enige dingen dat ik wist over het einde van de Romanovs. Ja, dat is iets dat mensen altijd zeggen dat zij die juwelen in hun kleren hadden gestoken. Omdat die kogels niet werkten, werden de bajonetten bovengehaald en werden de vier meisjes neergestoken. Er wordt getuigd dat Anastasia eigenlijk als laatste nog in leven bleek te zijn. En dat zij dus echt enkele keren is moeten neergestoken worden met zo'n bajonet om echt haar het leven te ontnemen.
Dan is er nog Alexei.
Alexei is enkele keren neergeschoten, maar leek nog te leven en dan hebben ze hem van dichtbij moeten afknallen.
Ja, hoe dat ik het heb gelezen is dat hij eigenlijk nog steeds in die stoel zat, doodsbang. Dus die schutters hebben zich eerst op de rest van zijn familie gericht.
Ik denk dat hij na zijn mama is neergeschoten.
Maar hij zal inderdaad ook wel neergeschoten zijn toen, maar hij bleek nog in leven te zijn. Omdat hij in zijn hemd die kostbare edelstenen had zitten, net zoals bij zijn zussen. En uiteindelijk heeft de commandant van het huis 2 schoten in het hoofd van Alexei geschoten. Waanzinnig.
Ja, het is alles heeft minder dan 20 minuten geduurd.
Ja.
En hun lichamen worden terug naar boven gesleept en worden begraven met zwavelzuur over de lijken gestrooid, zodat ze sneller zouden ontbinden en worden in een verlaten mijnschacht gegooid.
Ja, en zij zijn niet de enige Romanovs die vermoord worden. Hè. Zo is er ook nog de zus van Alexandra, Elisabeth. Die wordt naar een mijnschacht gebracht, wordt daar levend ingegooid.
Oh.
En haar echtgenoot, die was daar ook mee naar onderweg, maar die was zich aan het verzetten. En die is dan neergeschoten en dan is zijn lichaam in zo'n mijnschacht gegooid. En ook Michael, dat is degene die de troon weigerde, ook hij wordt enkele dagen voor de Romanov-familie vermoord wordt, ook vermoord. Nu, einde van de Romanovs. En de Bolsjewieken die gaan door. Die komen uiteindelijk aan de macht in 1922. Die winnen dan tegen de anti-communisten. En daarmee wordt de Sovjet-Unie een feit.
Mm-hmm.
En het Rusland wordt communistisch. Ik zal even heel kort uitleggen.
Ga eens even kort door de bocht. Wat is communisme?
Maar ik heb dat hier van het internet geplukt. En het internet heeft mij gezegd dat het communisme een idee is dat uitgaat van een gemeenschappelijk bezit van productiemiddelen waarbij iedereen produceert wat hij kan en maar alleen de producten gebruikt die hij of zij nodig heeft. In de ideale situatie ontstaat daardoor geen ongelijkheid in de maatschappij en is er geen staat of geld nodig.
I have some questions.
Ja, inderdaad. Dus het is voorbij. De communisten zijn aan de macht en we gaan richting Stalin. Dat is
waar we nu zijn.
Ja.
En dat gaan we allemaal overslaan.
Het is goed geweest.
Het is goed geweest. En we pieken weer in bij Alexander Avdonin. Die kennen jullie niet, denk ik.
Nee.
Ik kende hem ook niet.
Nee. Die man is op een dag bezig in 1979 als amateurarcheoloog in Yekaterinburg. Ondertussen heeft dat de naam Sverdlovsk gekregen.
Mm-hmm.
En die man is zeer geïnteresseerd in de geschiedenis van de stad, de folklore, dus ook in dat van de Romanovs.
Ja, hij heeft een hele leuke anekdote als kind. Heeft hij heel vaak verhalen gehoord in het dorp op café, van moordenaars van de Romanovs. Er kwamen om de zoveel tijd wel mensen vertellen dat zij erbij betrokken waren. Die hadden dan papieren die zeiden van nee, ik ben de moordenaar van de tsaar, ik was erbij. En hij heeft eigenlijk als kind die verhalen gehoord En hij is toen beginnen beseffen van, ik wil hier misschien iets mee doen. En hij is jarenlang op informele wijze al die info beginnen te verzamelen. Hè. In 1976, ja. Ik heb het super moeilijk met 7 en 6. Sorry, dat was het. In 1976 ontmoet hij de filmmaker Geli Ryabov. En die heeft ook informatie gekregen van de moordenaars. En ze leggen eigenlijk al hun informatie die ze verzameld hebben samen, waardoor dat ze denken dat ze de precieze locatie hebben van die mijnschacht waar de Romanovs in gedumpt zouden zijn. Ze baseren zich voornamelijk op Jurovsky's Note. Het is een historisch document dat geschreven zou zijn door de commandant van het huis en onze hoofdbeul, die daar dus beide aanwezig waren, waar dat we toch vrij zeker van zijn, bij de executie. Ze beginnen te graven in de lente van 1979. Ze doen dat niet supergoed.
Nee, het zijn amateurs, uiteraard.
Kijk, dan, we wisten dat het amateurs waren, maar het is wel gênant amateuristisch.
Zeg maar.
Ah, oké. Ze zijn letterlijk beginnen graven. heel onhandig. En achteraf zijn er archeologen die onthutst zijn en die zeggen van, jullie hebben waarschijnlijk superveel bewijsmateriaal vernietigd met de manier hoe dat jullie hier te werk zijn gegaan. Maar de kuil die ze graven levert hen wel 9 lichamen op.
Ja. Maar daarna vullen ze die kuil terug opnieuw. Ze hebben die schedels er even uitgehaald, dan er terug ingestoken.
Dit heeft voor mij zoiets heel kinderlijk. Je vindt iets, je weet dat het niet mag en je denkt, ik doe het gewoon terug toe en ik ga weg.
Ja, ja. Maar het is ook natuurlijk, we zitten met een Sovjet-klimaat, hè? Zeer repressief. Dus die guys die willen geen problemen en die zeggen van oké, we laten het voor wat het nu is. Tot 10 jaar later. Het is 1989. We weten wat dat er staat gebeuren. Het is bijna val van de Berlijnse muur. En Ryabov, de filmmaker, die komt dan naar voren met het verhaal van jongens, we hebben van alles gevonden, maar onze afdoning die is daar niet content mee en de twee vrienden zijn geen vrienden meer.
Einde van de vriendschap.
Einde van de vriendschap. Fast forward naar 1991, dus 2 jaar later. Mm-hmm. En dan gaan ze de site opnieuw onder handen nemen. Maar opnieuw wordt dat niet gedaan met enige zorgvuldigheid, want wat wordt erbij gehaald? Een bulldozer.
Dat is altijd goed. Archeologen zien dat volgens mij super graag komen.
Een fucking bulldozer. Er wordt ook geen officiële archeologische apparatuur ter beschikking gesteld. Ik bedoel, dit gaat om iets delicaats. De bulldozer.
Die mensen liggen 70 jaar met zwavelzuur in dat graf. Zeer gevaarlijk, maar ja, kijk.
Ja, en er is toch één professionele archeoloog bij. En die zegt, ik stond daar mijn leden ogen toe te kijken. What the fuck was dit allemaal?
Staat daar eens bij als enige in de licht. Zo, fuck.
Maar ze komen tot de conclusie dat er aanwijzingen zijn dat die kuil, sinds dat onze mannen die voor de eerste keer hebben geopend en nu de tweede opgraving, dat er toch nog eens iemand is geweest die daar een opgravingsken heeft gedaan. Mm-hmm. Maar bon, daar wordt verder niks over gezegd. En ze komen tot de vaststelling nu dat er 2 lichamen van de keizerlijke familie ontbreken. Dat van Alexei en de overblijfselen van of Maria of Anastasia.
Ja.
En daarvoor valt het woord Anastasia natuurlijk. 7 jaar later, in 1998, wordt ook officieel vastgesteld dat het gaat om Nikki en zijn familie, met dus van uitzondering Alexei en 1 dochter. Maria of Anastasia.
Ik ga u even zeggen hoe ze dat hebben gedaan.
Doe het.
Ze hebben namelijk DNA vergeleken.
Mm-hmm.
En omdat we weten dat Nikki zeer veel familie in alle koningshuizen had, ja, was er keuze genoeg. Maar ze hebben het DNA van alle lijken vergeleken met dat van Philip Mountbatten, de man van Elisabeth II. En zijn grootmoeder was de zus van Alexandra. Dus zij was Victoria van Darmstadt, de zus van Alexandra en de grootmoeder dus van Philip Mountbatten.
Dat is maf hoe dat
en
allemaal
verwezen is. En dus de overgrootmoeder van Charles.
Ja. Insane.
Ja, dus waanzin. Ja.
Wetenschappers gaan er eigenlijk vanuit dat het enige vrouwelijke lichaam dat nog niet gevonden is, dat van Anastasia zou moeten zijn. Omdat geen van de vrouwelijke skeletten die ze op dat moment gevonden hebben tekenen vertoonden van een soort van onvolwassenheid. Er waren botten nog niet volgroeid. En Anastasia zou op dat moment 17 jaar geweest zijn. Dus zij concluderen van, ja, zij is het jongste vrouwelijke lid. Ja. Dus het kan goed zijn dat zij het niet is. Dat dit dan gaat om Maria. Ja. Dus van Anastasia en Alexei is nog geen spoor.
Ik vind het ook waanzinnig dat wij allemaal zo dat verhaal van Anastasia kennen, terwijl dus Alexei ook nog vermist is. Ja. De tsaaropvolger. Maar dat is zo de focus op die vrouwen ligt. Ja, vind ik heel inderdaad. Fijn.
De andere overblijfselen van de bedienden, die worden ook bevestigd. Het gaat inderdaad om de dokter van de familie, hun lakei, hun kok en dienstmeid. Na dat DNA-onderzoek wordt de familie bijgezet in de Sint-Petrus- en Paulus-kathedraal in Sint-Petersburg op de 80ste verjaardag van hun moord. En opvallend is dat die ceremonie wordt bijgewoond door de Russische president Boris Yeltsin, die zegt, vandaag is een historische dag voor Rusland. Jarenlang hebben we gezegen over deze monsterlijke misdaad, opmerkelijk, maar de waarheid moet worden uitgesproken.
Ja, ik denk dat dat gewoon wel ook de opinie van het volk heeft in die 1920er jaren heel veel moeten verwerken. Maar ik denk dat als je daar achteraf op terugkijkt, dat je wel kunt stellen dat die mensen niet hadden vermoord moeten worden.
Ja.
Dus ik denk, ik snap het wel. Ja, Anastasia, haar naam is al een paar keer gevallen. Let's dive in. Heel veel onderzoekers zijn van mening dat niemand die executie had kunnen overleven. Maar de geruchtenstroom is op gang gekomen. Er ontbreken lichamen. En heel veel Russen geloofden en hoopten dat de Tsarevitsch en een van zijn zussen nog in leven waren. Opvallend is dat ze dus in Rusland heel overtuigd waren dat dat Maria was, terwijl het Westen, de westerse wereld, ervan uitging dat het Anastasia was. Dus daar was een soort van verdeeldheid. Het gevolg is, we zitten met twee vermiste lijken, dat er in de loop der jaren een heel groot aantal Maria's, Anastasia's en Alexei's opduiken.
Ja, maar het opvallende is natuurlijk wel dat die lijken pas in 1970 zijn gevonden en in 1920, eigenlijk vlak nadat de Romanovs geëxecuteerd zijn, de eerste verhalen al de ronde beginnen te doen.
Ja. Ik zou zeggen, waar rook is, is vuur. Ik heb een eerste kandidaatje.
Ja,
ik ga haar nu Anna Andersson noemen.
Ja, is goed.
We zijn 17 februari 1920, dus een dikke 3 jaar na de dood van de Romanovs. En we zijn in Berlijn en daar springt een vrouw van rond de 20 van een brug. Zij probeert zelfdoding te plegen. Maar de poging mislukt, want ze wordt gered uit het water door een politieofficier. De vrouw heeft geen identiteitsbewijs bij, geen geld bij. Wat doet je met zo iemand? Die brengt haar een psychiatrische instelling, blijkbaar. Daar wordt ze Fräulein Unbekannt genoemd, dus de onbekende vrouw. Ze blijft daar 2 jaar, ze weigert zich te moeien in gesprekken, ze wil niks vertellen. Als mensen foto's van haar willen nemen, flipt ze volledig. In januari 1922 komt er een andere patiënt uit die inrichting vrij en die vertelt... Weet je met wie dat ik in de instelling zat? Grootvorstin Tatjana. Dat gerucht begint zich te verspreiden. En de mensen hebben zoiets van... Nee, je hebt u waarschijnlijk vergist, want je bent een psychiatrisch patiënt. Maar het is waarschijnlijk wel Anastasia. Dus die vrouw... zit nog in die instelling. Er is een rijke familie, de familie von Kleist, die haar onder haar hoede nemen. En daar zou ze voor het eerst haar verhaal vertellen. Ze zegt dat ze Anastasia Tchaikovsky is. Ze kiest dan om Romanov te zijn en niet verbonden met Tchaikovsky, de muzikant. Rare keuze. Nee, sorry. Mijn brein is aan het koken. Ze vertelt dat zij inderdaad de aanslag heeft overleefd en dat zij door een soldaat Alexander gered is uit het huis. Ze was gestoken door bajonetten, maar ze had de aanval wel overleefd. Ze is in veiligheid gebracht. Met de juwelen die in haar kleren zat, konden ze een reis naar Roemenië bekostigen. Ze is in Roemenië aangekomen. Daar heeft die soldaat Alexander haar verkracht. Ze zijn nog snel in het huwelijk getreden. Alexander is komen te sterven in een straatgevecht. Anastasia moet bevallen van een zoontje. Ze zet dat af in een weeshuis. Er worden nooit... dat kind wordt nooit gevonden en die Alexander de soldaat kan ook nooit geïdentificeerd worden. Maar ze zegt dat ze vanuit Roemenië te voet naar Berlijn is gegaan en ze was op een missie. Ze ging naar prinses Irene van Hessen-Darmstadt, haar tante, want die zou haar herkennen. Heel raar, want ze zit in Roemenië. Daar zit koningin van Marie van Roemenië, dat ook familie van haar was. Dus dat lijkt dichterbij. Maar ze is toch te voet op weg naar Berlijn. Wandeltocht van ik weet niet hoe ver. Komt aan in Berlijn en dan krijgt ze cold feet. En ze heeft zoiets van, wat als Irene mij niet gaat herkennen? Waarom ben ik eigenlijk helemaal naar Berlijn gestapt? En ze beslist om van die brug te springen. Dat verhaal wordt groter en groter en dat bereikt onze grootvorstin Olga. Zij is na de Russische revolutie kunnen onderduiken in Denemarken. Zij reist naar Berlijn om die vrouw te ontmoeten. Maar zij komt al snel tot de conclusie dat het niet gaat om haar nichtje. Ook de privéleraar Pierre Gilliard lijkt Anastasia niet te herkennen. Er zijn heel veel familieleden die zeggen, nee, ik herken u niet. Er zijn wel twee jeugdvriendinnen van Anastasia die haar menen onmiddellijk te herkennen. Ze hebben haar vragen gesteld over spelletjes die ze speelden en daar kon ze heel gedetailleerd over vertellen. Uiteindelijk is het Ernst Louis, groothertog van Hessen.
De broer van
Alexandra, dus eigenlijk haar nonkel. Die zoiets heeft van, het is goed geweest, ik start met een privéonderzoek. Ik wil weten of wij familie zijn. En zijn privéonderzoek wijst uit dat ze eigenlijk Franciszka Szansowska zou zijn, een Poolse fabrieksarbeider. Nu, ze blijft volhouden heel haar leven dat zij effectief Anastasia is. En wanneer ze sterft en wanneer dat die lichamen gevonden worden, wilden ze een DNA-onderzoek doen. Maar Anastasia, of de valse Anastasia, is gecremeerd. Gelukkig is er een stukje van haar DNA na een operatie ooit bewaard geweest. Philip wordt in Engeland nog eens opgeroepen. Geef eens een stukje van je DNA af. Elisabeth II zegt, kom aan, doe dat nu. En wat blijkt, er is geen match. Er wordt wel familie van Franciszka aangesproken. En met haar familie is er wel een match.
Ja.
Dit is niet Anastasia.
Niet Anastasia. Dan is er Nadezhda Ivanova Vasilieva. En ook zij beweert eigenlijk dat ze een groothertog, dat ze Anastasia is. Zij had ook voor het eerst op in Siberië in 1920, toen ze probeerde naar China te reizen. Ze werd gearresteerd door de bolsjewistische autoriteiten. Ze zat achtereenvolgens gevangen in verschillende gevangenissen. En dan wordt ze overgebracht in 1934 naar een gevangenishospitaal in Kazan. Ze schreef daar brieven in het Frans en het Duits aan koning George V van het Verenigd Koninkrijk om hem te vragen om zijn nicht Anastasia te helpen.
Nonkel, help mij!
Help mij. Maar op een gegeven moment verandert ze dan weer haar verhaal. Zegt ze dat ze de dochter was van een koopman uit Riga. Later beweerde ze dan toch weer opnieuw Anastasia te zijn. Uiteindelijk stierf ze in een instelling in 1971. En volgens het hoofd van het ziekenhuis in Kazan zegt hij van, kijk, behalve haar bewering dat ze Anastasia was, was ze volledig gezond. En dan is er nog Eugenia Smith. Zij is de auteur van de autobiografie Anastasia Nikolaevna van Rusland. Dat is verschenen in 1963. En daarin vertelt ze eigenlijk het verhaal van hoe haar leven was als lid van de keizerlijke familie tot op het moment dat de executies hebben plaatsgevonden en hoe dat ze ontsnapt is. Dus zij vertelt, onze Eugenia, dat ze na die executie weer bij het bewustzijn is gekomen in die kelder en dat ze daardoor een onbekende vrouw werd gered die haar naar een of ander hol heeft gebracht onder een huis, die haar daar heeft verzorgd, waarna ze aan een tocht is begonnen richting het westen, vergezeld door twee mannen. Die groep, ze reizen verder, kwamen in 1918 weer aan bij het huis van een onbekende Slavische sprekende vrouw. Dat vind ik wel opvallend, dat altijd onbekende mensen.
Ze zijn altijd onbekende mensen, ze zijn altijd vergeten wie dat juist was.
En daar stoppen de memoires van Eugenia. Nu, oké, dat boek verschijnt. Op een gegeven moment verhuist Eugenia naar de Verenigde Staten vanuit Europa. En daar is er prins Rostislav Alexandrovich Romanov, een neef van de tsaar. En die hoort dat verhaal ook. Die denkt, moet ik beter onderzoeken? En hij en zijn vrouw, die nodigen Eugenia uit van, kom eens op de thee. Kom eens even kennis maken.
Gewoon family time.
En Eugenia heeft zoiets van, nee, dank u. Hoeft voor mij niet.
Ik heb het zo niet voor familie.
Maar opvallend is dat Eugenia een leugendetectortest heeft ondergaan. En dat is door een expert afgenomen, een CIA-agent. En die heeft haar 30 uur ondervraagd en kan alleen maar tot de conclusie komen dat het zeer zeker mogelijk is dat dit Anastasia is. Opvallend. Ja. Nu, Nog opvallender is dat in 1963, in december, de uitgeverij waar het boek van Eugenia werd uitgegeven, gecontacteerd wordt door een zekere Michael Golonivski. Dat is een voormalige legerofficier uit Polen. En hij claimt, ik ben Alexei. Ik ben Alexei. Dus er wordt een meeting georganiseerd tussen Eugenia, die claimt Anastasia te zijn, en Michael, die claimt Alexei te zijn. Ja, dat wordt een prachtige ontmoeting.
Stand-off.
Die twee vallen elkaar in de armen, zijn zo ontroerd dat ze elkaar terug hebben gevonden. En ze plannen eigenlijk om ook samen een memoir te schrijven. Mm-hmm. Totdat er een ruzie ontstaat. We weten niet waarover, we weten niet waarom. Er was een kleine falling out. Nu, Eugenia zegt, Michael, de Alexei, fraudeur. 100% fraudeur, zegt ze. Zo, en over haarzelf zo nog steeds volhouden dat ze Anastasia is. Maar Michael blijft volhouden dat hij Alexei is en dat Eugenia, Anastasia, zijn zus is. Nu, de jaren gaan verder en naarmate de jaren vorderen, we zijn ondertussen in 1984, komt Eugenia zo wat een beetje terug op haar verhaal. Ze wordt uitgenodigd om een interview te doen door de Associated Press. En zij claimen dat Eugenia heeft gezegd, sorry, ik wil geen interview meer doen. En nog een, en dat 10 jaar later, in 1994, wanneer haar ook gevraagd wordt van, hey, wil je wat bloed afstaan of een DNA-sample, mm-hmm. dan kunnen we testen, weigert ze. Ik denk dat we ook niet met een Anastasia zitten hier.
Nee. Ik heb nog een laatste leuke uitsmijter. Het verhaal van restaurant Romanov. Ken je dat?
Ah, ik heb nog 2 imposters.
Ah, doe maar verder. Ik heb deze 3 en dan had ik nog deze. Ja.
Dat zijn die 2 jonge vrouwen?
Nee, doe maar. Okay.
Dat zijn 2 jonge vrouwen die claimen dat ze Anastasia en Maria zijn. Dus mm-hmm. die 2 zussen. En die worden in 1919 komen die terecht bij een priester in het Oeralgebergte. En daar leven zij als nonnen tot hun dood in 1964. En die zijn ook effectief begraven met op hun grafsteen Anastasia en Maria Nikolaevna.
Maar die zijn wel chill gebleven, die hebben er geen geld uit willen
staan. Nee, dat is het enige wat ik daarover gevonden heb. Dus
ça va. Restaurant Romanov.
Mm-hmm.
Van 1941 tot 1962 was Romanov's the place to be in Beverly Hills.
Oh, kijk eens aan.
Marilyn Monroe...
Ik had niet gedacht dat we hier naar Beverly Hills gingen.
Nee, maar wacht tot we er zijn, jongen. Marilyn Monroe, vaste klant, alle grote Hollywoodsterren. Elke avond zitten ze daar. Honderden duizenden gezellige avonden. En een van de grootste redenen waarom mensen daar naartoe gingen was de bijzondere eigenaar van het restaurant. Zijn naam is Harry F. Gergesen. Beter gekend als Michael Romanov.
Ah.
Hij beweert een familielid te zijn van het Russische Royal House of Romanov. Hij heeft nooit gespecificeerd...
House of Romanov.
House of Romanov. Hij heeft nooit gespecificeerd wat de juiste relatie, wat de bloedband was, maar hij beweerde wel een Romanov te zijn. Hij gaf het restaurant ook de naam Romanov. En ik ga u zelfs meer zeggen, jij hebt dit restaurant zeker en vast al gezien, want er is een heel iconische foto genomen in het restaurant. Je hebt een foto van de grote superster Sophia Loren.
Ah!
Die kijkt naar de décolleté van Jane Mansfield. En dat is in restaurant Romanov, die foto. Ja, dus die kan zeker in de aflevering, in de foto zetten, waarin dat ze met een blik naar de boezem kijkt, is in restaurant Romanov.
Interessant.
Kijk, als ik er iets van Hollywood kan insteken, dan doe ik het graag.
Kijk, dat wist ik niet, had ik niet gezien.
Voilà.
Dank u voor dit
weetje. Dit wist ik al en heb ik er dus zo in gestoken. Het bestaat ook niet meer, helaas.
Oh, jammer.
Ja.
Nu, fast forward naar 2007. En er is weer een amateurhistoricus aan het werk in de buurt van Jekaterinburg. En die vindt daar de botten van een jongen en een meisje. Op 70 meter van de oorspronkelijke site waar dat de lichamen gevonden zijn.
Ik heb veel vragen. Ik vind 70 meter te dichtbij om niet te vinden in een eerste opgraving.
Ik ben met een fucking bulldozer bezig. Je bent toch zo... Op die
zaten, zo is dat die bulldozer gereden is en is beginnen graven en dat die onder die,
onder
die bulldozer zaten.
Inderdaad. Dus het onderzoek wordt opnieuw geopend naar de dood van de keizerlijke familie. En in 2008 blijkt uit DNA-tests van een Amerikaans laboratorium dat die botfragmenten toebehoorden aan twee kinderen van Nikki. En het zou gaan om Alexei en een dochter. En aangezien we vermoeden dat Marie al eerder werd gevonden, denken ze nu dat het om Anastasia gaat. En het is ook zo dat er... dat het allemaal uniek DNA is. Dus het is niet dat die botresten van die vrouw die bij het tweede graf gevonden zijn, botresten zijn die horen bij een lijk dat in het eerste graf is gevonden. Nu, waarom zouden die in een apart graf liggen? Ook volgens die Jurovsky Note, het verslag van de commandant, die zeggen van ja, zouden twee lichamen uiteindelijk uit het hoofdgraf gehaald zijn en gecremeerd op een onbekende plaats, ja, 70 meter verder dus, om... mensen op een verkeerd spoor te zetten, ja. Dat dit om de keizerlijke familie en hun bediendiging, omdat ja, het zou niet, die lijktelling zou dan niet correct zijn en ze zouden denken dit zou een anoniem graf, massagraf geweest zijn. Mm-hmm. Dat zou een reden zijn voor die twee andere lichamen dat ze die op een andere plek begraven hebben.
Vind ik een heel legit reden.
Ja, ik snap het ook wel. Ja. Ja. En daarmee ja, zou dus ook Anastasia terecht zijn en zou er van imposters geen...
Er zou geen echte Anastasia gevlucht zijn.
Nu, datzelfde jaar nog, in 2008, is er de Supreme Court in Rusland die bepaalt dat Nicolas en heel de familie eigenlijk het slachtoffer geworden zijn van politieke vervolging en dat ze eigenlijk helemaal in ere hersteld zouden moeten worden. En daar ga ik mee akkoord.
Daar ga ik ook mee akkoord. Hebben die mensen vreselijke beslissingen gemaakt?
Absoluut.
Zeker. Hadden zij afgezet moeten worden en gestraft moeten worden? Zeker.
Maar dan nog, alsnog alleen Nikki en Alexandra, want die kinderen
die hebben er niks mee te maken. Nee, absoluut niet. En ik denk, ik ben niet pro dat showproces, maar ik ben wel, als de politieke orde hersteld was, had ik misschien wel een proces willen zien voor Nicolas en Alexandra. Mm-hmm. En dan zit je de straf uit die hoort bij wat je hebt gedaan. Mm-hmm. Wat dat altijd moeilijk is als vorst, denk ik. Want uiteraard hebben we heel veel dingen gezegd. Hij heeft domme beslissingen gemaakt op oorlogsvlak. En er zijn heel veel mensen gestorven door beslissingen die hij heeft gemaakt. Maar ja, welke straf hangt daarop? Dat is altijd iets heel moeilijk. Maar hadden ze zo aan hun einde moeten komen? Nee.
En waarschijnlijk als er een proces was gekomen, dan was Nikki alsnog geëxecuteerd geweest. Mm-hmm. Daar ben ik wel...
Ja, ik vind het, als ik dit zo bekijk, vind ik dat de Sovjets zo'n domme beslissing hebben gemaakt. Want volgens mij waren zij levend veel meer waard geweest in de opbouw van de Sovjet-Unie. Ze hadden daar veel meer kunnen uitspelen en veel meer mee kunnen doen dan hen nu koudbloedig te executeren. Het was waarschijnlijk nog gruwelijker geweest, dus ik wens het niemand toe. Maar ik denk dat ze in leven, in gevangenschap, misschien nog meer hadden kunnen betekenen of zo. Ja. Ze hadden hen nog kunnen laten toegeven aan misdaden die ze misschien niet hadden gedaan. Allee, gewoon om het volk nog meer Sovjetgezinder te maken, hadden ze hen nog meer als...
propaganda ja, mollen, ja, ja.
Wat ik hen ook niet toewens.
Nee, maar ik ben gewoon van mening dat ze... Er is daar miscommunicatie geweest, mm-hmm, denk ik. Mm-hmm. Dat ze dan maar beslist hebben om heel die familie uit te moorden. Dat kan gewoon niet. Ik bedoel, nee. Dat je de leider aanpakt of een straf oplegt. Mm-hmm. Ja, of course, daar kan ik nog wel in meegaan. Maar ja, het is natuurlijk ook revolutie. De gemoederen zijn verhit.
En je zit met die bloedlijn, hè. Ja. Je weet dat een tsaar overgaat. Dus zolang dat er tsaristisch bloed is...
Want de vrouwen kunnen natuurlijk ook...
Ja, en die kunnen terug op de... Allee, er kan altijd... Dus
er zouden ook deals gesloten kunnen worden.
Absoluut.
Van we zetten dan Nicolas en Alexandra in het gevangen.
We weten van die Sovjets dat die graag documentjes maken en ondertekenen. En
dan verscheuren.
Is dat hier veel documentjes mee kunnen maken? Mm. Gemiste kans.
Ja, ik vind het heel tragisch. Vooral ook omdat zij ook geen idee hadden wat er
zij
ging
waren
gebeuren.
Echt, zij leefden in een
illusie. Misschien maar goed dat ze de laatste minuut hebben beseft wat er hen ging overkomen.
Ja. Ja, dat denk ik wel echt.
Ja, ik denk dat dat een schamele troost is.
Ja.
Alleen jammer dat die juwelen het leed dan wel groot hebben gemaakt. Mm-hmm. Omdat het hun lijdensweg natuurlijk langer heeft gemaakt.
Ja, ik had ook heel graag die juwelen nog gezien.
Ja, die zijn allemaal verpatst, meid.
Ja, ik weet het. Dat vind ik wel spijtig.
En ook jammer dat Anastasia niet...
Maar ik blijf Het ding is, ik weet wel, er is DNA-onderzoek gedaan en...
Mm-hmm.
Maar het blijft Rusland. Het blijft niet superhelder in communicatie. Dus ik blijf hopen... Het komt Rusland het beste uit dat zij niet meer in leven is.
Ja, maar ik ben ervan overtuigd dat ze niet meer in leven is.
Ik ook, maar ik hoop van niet.
Ja, oké, daar kan ik hem volgen. Goed, ik hoop dat jullie ervan genoten hebben van deze special, bij alleszins wel.
Ja, het was een zalige deep dive.
Amai, ze zijn in een rabbit hole geweest.
Mij gaan ze niet meer liggen hebben. Ik ga ook wel, ik heb wel een vraag. Worden alle Russen nog altijd Alexander en Nicolas genoemd? Stop daarmee, er zijn betere opties. Het is heel verwarrend. Dat vond ik het eigenlijk het moeilijkste.
Maar het moeilijkste, de namen?
Ja.
Snap ik. Kan er wel in komen. Daar zijn we vaak over gestruikeld.
Ja.
Maar het geeft voor mij ook weer een heel goed perspectief aan voor het Rusland van nu. Hoe dat Poetin heel
zeker
graag de Krim er weer bij wil. Ik bedoel, je komt van 1/6 van de wereldoppervlakte.
Ja.
En je bent nog groot. Maar dit is de... Dit is waar Poetin terug naartoe wil. Voor de...
Poetin wil een tsaar zijn.
Verpesten voor iedereen, voor alle tsaren. Dit is waar Poetin terug naartoe wil. Het grote rijk van Rusland.
Ja.
1/6 van de wereldoppervlakte.
Ja. Verklaart ook die foto's in bloot bovenlijf op die paarden van Poetin.
Ja. Zo, echt zo, ik wil een kozak zijn.
Ja, ik denk dat Poetin zichzelf dichter bij een tsaar voelt dan bij Lenin en Stalin.
Daar kan ik mij wel in vinden.
Vladimir, kun je dat confirmen? Gewoon een mailtje is goed naar de... Nee, is niet waar.
Nee, maar ik vond dit biedt mij wel een interessant perspectief aan voor wat dat er nu allemaal speelt.
Ja, en het is gewoon een deel weer al van de geschiedenis dat ik niet heb geleerd op school.
Nee. Dus hopelijk hebben jullie hier iets aan gehad. Hopelijk zijn jullie hier blij mee.
Hopelijk vonden jullie het leuk. En ja, wij hebben zeer veel fouten gemaakt, waarschijnlijk. Maar,
ja.
maar jullie weten wel nog dat de penis van Rasputin op sterk water staat. En jullie weten ook nog dat al die juwelen van die vrouwen in hun kleren zaten.
Dat Alexei hemofilie had en wat dat is.
En dat er een restaurant is in Hollywood met de naam Romanov.
Ja, en dat Rasputin Russia's greatest love machine was.
En met die woorden sluiten we de special af.
Bye.